Dan gaan we over tot het raadsdashboard Sociaal Domein 2020. Wie kan ik als eerste daarover het woord geven? De heer Van Voorde, CDA. Gaat uw gang.
Voorzitter, dank. Het gaat beter. Dat zijn de conclusies die we best met elkaar mogen trekken. Het gaat met name beter met betrekking tot de afhandelingstermijnen. En daar zijn we natuurlijk hartstikke blij mee. Het zal vast een combinatie zijn van beleidswijzigingen, organisatorische verbeteringen en de coronacrisis. Maar desalniettemin complimenten aan de ambtelijke organisatie. En ik zou de wethouders ook willen vragen om die complimenten over te brengen. Want we zijn vaak ook heel kritisch, zoals u weet. Voorzitter, onze fractie heeft nog wel twijfels bij de stevigheid van de cijfers. Wat gebeurt er als er even iets tegen zit? Zoals bijvoorbeeld de mantelzorgwaardering. Of dat we moeten wachten op derden. Dat is volgens mij een regulier proces waar de wethouder ons inziens kort op de bal kan blijven zitten. Zodat we dat kunnen opvangen en daar kan je dus op anticiperen. Dat zien we nog niet gebeuren nu, maar het zijn wel voorspelbare processen. En we vragen of u daar werk van wil maken. Nou, begeleiding in de wijk, we hadden het er net ook al over. Dat is in ontwikkeling en dat is ook goed. Hè? Ik denk dat het ook een goed proces is wat we in zijn gegaan. Alleen zouden we toch, wat ook de PvdA net aangaf, toch daar misschien een BVS over willen hebben. In ieder geval meer duiding van de wethouder. Het is ons te technisch. Uw brief was ook te technisch. En we weten eigenlijk niet van gaat het nou goed, gaat het nou niet goed. Wat gaat er gebeuren, wat zijn de stappen op korte termijn. We willen vragen of de wethouder daar meer duiding over kan geven. En als het gaat om participatie willen we toch wethouder Wolters wat meer uitdagen, voorzitter. De ambities zijn er en dat weten we ook. Alleen de instroom is ook groot. En elke maand dat mensen langer in de bijstand zitten is gewoon een heel groot probleem. Voor die mensen, omdat we ook weten dat elke maand langer in de bijstand de weg terug naar werk vergroot. En we zouden u willen vragen, kom naar de raad met een voorstel om er nog meer werk van te maken. Zorgen dat het zo klein mogelijk is. En we willen eigenlijk vragen of u die uitdaging aan wil nemen. Ook als het gaat om jeugd maken we ons zorgen, voorzitter. We lezen natuurlijk dat de uitstroom stagneert. Daar hebben we vorige week al gesproken of 2 weken geleden. En er wordt steeds meer een beroep gedaan op de zware zorg. En onze fractie ziet dan ook wel de bevestiging van het voornemen om van vindplaats naar werkplaats te gaan. Dat wordt hier misschien ook wel in bevestigd. Hè. De mensen weten de weg naar Sociaal Plein misschien niet te vinden. Maar als je straks in een beschermde omgeving mensen kan initiëren, jongeren kan initiëren, gaat het misschien veel beter. Dus we zijn heel benieuwd wat daaruit komt. We vragen dat ook in relatie misschien wel tot deze cijfers te bekijken. Dus dat zou heel goed zijn. En tot slot, voorzitter, dan rond ik af, willen we vragen of de wethouders onderzoek zouden willen doen naar de indicatiestelling en naar de wachttijden, hoe het nu gaat. De afhandeling van de afhandelingstermijnen. Nu gaat heel veel telefonisch. Voorheen ging dat op basis van een bezoek. We hebben het net over gehad. En we zouden toch aan u willen vragen, wilt u dat eens onderzoeken? Wat de effecten zijn en wat we ervoor kunnen leren voor de toekomst? Want wat ons betreft zijn dit wel de goede cijfers. Dank u wel, voorzitter.
Ja, dank u wel, meneer Van Voorde. We gaan over naar Hilversums Belang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ook vanuit onze kant allereerst echt positieve geluiden over het feit dat het raadsdashboard nu langzaam maar zeker een meer en duidelijker beeld geeft voor ons allemaal. Daar zijn we ontzettend blij mee. Er zijn flink wat onderdelen waar we merken dat we echt de goede kant op gaan. En dan de goede kant met name vanuit de vinger aan de pols en echt zien dat er verbetering optreedt, is echt prettig. Ik wil toch nog een keer benadrukken dat voor wat ons betreft echt de grote problemen zitten bij vroegsignalering, bij het niet of moeilijk bereiken van verschillende doelgroepen die zo verschrikkelijk snel nog verder af kunnen glijden. Want vorige spreker had het over een maand extra in de bijstand. Het is echt een dag extra in de ellende en dat zijn die weegt zwaarder dan 24 uur. Dat is een enorm veel effect. Wij kijken heel erg uit naar de aangekondigde BVS over schulden en schuldhulpverlening. Ik hoop dat daar ook zo snel mogelijk wat meer duidelijkheid over komt, wanneer dat zal gaan zijn. En over het algemeen met deze kanttekeningen, dat we met name dus de armen, de minima en de vroegsignalering nog een keer extra onder de aandacht willen brengen. vinden wij dit een goede, dat we op de goede weg zijn met het raadsdashboard. Waarvoor dank.
Ja, ik dank u wel, mevrouw Bijl. We gaan over naar de VVD.
Ja, voorzitter, dank u. Voorzitter, dank u wel. Ook vanuit ons een positieve noot. We zijn sinds het begin van het raadsdashboard natuurlijk altijd kritisch geweest op de inhoud en de inzichtelijkheid ervan. We hebben natuurlijk een motie ingediend die ertoe opriep meer data in het sociaal domein of in het dashboard op te nemen. En we zien nu het afgelopen jaar echt gestage ontwikkelingen, waarvoor ook echt een compliment op de plaats is voor zowel de wethouder als de ambtelijke organisatie. Vooral omdat wij ook altijd zo kritisch zijn geweest en hierop hebben gehamerd. Dus het is echt van harte gemeend. We zien echt de progressie. En ik zou graag een oproep ook willen doen om dit raadsdashboard te blijven ontwikkelen. Te gaan hanteren als een soort integraal document waarin wij als commissie met elkaar inhoudelijk de discussie kunnen voeren over hoe het gaat, wat de stand van zaken is binnen ons sociaal domein. En dat gaat steeds beter met dit dashboard, maar het gaat denk ik ook, de cijfers laten ook zien dat er verbetering in zit. Ik mocht het niet meer zeggen van de griffieren, maar ik zeg het toch. Ik sluit me daarbij aan bij de inhoudelijke punten van mevrouw Bijl en de heer Van Voorden, want het waren allemaal inhoudelijk goede punten. Wij hameren altijd erg op de betaalbaarheid, voorzitter. De betaalbaarheid van de taken binnen het sociaal domein, de betaalbaarheid van de WMO en de betaalbaarheid van de jeugdhulp onder andere. Omdat die betaalbaarheid zo'n essentieel voorwaarde is om te kunnen blijven garanderen dat we goede, kwalitatieve en toegankelijke zorg houden in de toekomst. En op basis van de cijfers die ik nu zie, ziet het er goed uit. Heb ik een hard hoofd erin dat we de toekomst zonder Den Haag waarschijnlijk dat niet gaan redden. Maar ik ben van positieve moed en ik hoop dat we deze trend voort kunnen zetten. Voorzitter, daar laat ik erbij. Dank u wel.
Ja, dank u wel, meneer Rijmink, voor uw bijdrage. We gaan door naar GroenLinks.
Ja, dank u wel, voorzitter. Laat ik allereerst even aansluiten bij mijn collega's voor mij. Dat wij ook blij zijn met veel punten in dit dashboard sociaal domein. Het dashboard laat steeds meer informatie zien en daarbij ook nog eens een aantal positieve trends, zeker wat betreft de afhandelingstermijnen. En dan sluit ik mij graag aan bij het CDA en de VVD voor wat betreft de complimenten voor de wethouder, maar ook voor de ambtelijke organisatie en voor het sociaal plein. Er zijn nog wel twee punten waar ik graag met de commissie over zou willen hebben. En dat gaat over de schuldhulpverlening en over het minimabeleid. Allereerst, voor de schuldhulpverlening vinden wij het toch wel zorgelijk om te zien dat de onderbesteding is opgelopen tot €266.000. Nou, dat is €60.000 meer dan de prognose bij de vorige bespreking. En toch gewoon een derde van het hele budget. Nu begreep ik uit de beeldvormende fase eerder op de avond dat dit toch ook te maken heeft met corona. En dat zeker preventie en huisbezoeken op dit moment moeilijk is. Maar qua communicatie lijkt me dit toch het moment om toch zoveel mogelijk te doen. Zeker omdat we weten dat het gaat om een uitgestelde vraag en niet zozeer afstel. Dus ik zou toch willen oproepen om zoveel mogelijk, zeker communicatieactiviteiten, zo snel mogelijk op te pakken. Mijn tweede punt gaat over het minimabeleid. Juist de minimadoelgroep wordt toch gewoon hard geraakt tijdens de coronacrisis. En dat zou ook nog wel even zo blijven. En nu zien wij in het dashboard qua minimabudget dat zo'n €230.000 niet is besteed. Nu zijn wij eerder akkoord gegaan met een amendement weliswaar om de norm van het minimabeleid terug te brengen van 130% naar 120%. Dat achten wij op dat moment noodzakelijk, maar nu blijkt dat er geld overblijft in die pot. Lijkt me toch goed om dat nog een keer te bespreken in de commissie. Is het op dit moment echt nodig om terug te gaan naar die 120%? En wij denken eigenlijk dat het, zeker gezien corona en hoe hard dat die minimagroep raakt, om dat nog een keer echt goed te heroverwegen. Daar wil ik hem bij laten, voorzitter. Dank u wel.
Ja, dank u wel, meneer Lomans. We gaan door naar D66.
Dank u wel, voorzitter. Het dashboard wordt steeds beter en het is ook een mooie evaluatie op deze manier van alle cijfers over 2020. De vorige keer dat ik het woord voerde over het dashboard was in het tweede kwartaal van vorig jaar. En toen gaf ik aan dat ik het dashboard best wel lastig te lezen vond. En dat ik het heel lastig vond om sommige cijfers ook te duiden. Het huidige dashboard geeft echt een veel helderdere inzicht, veel meer heldere inzichten over het sociaal domein. Zoals bijvoorbeeld de cijfers van jeugdzorg. Daar wordt heel veel uitleg gegeven over hoe het gelezen moet worden. En daarvoor mijn complimenten. Natuurlijk drukt de coronacrisis een enorme stempel op het sociale domein en op het dashboard. Ondanks dat is het wel goed om te zien dat er op heel veel vlakken verbetering is. Vooral ten opzichte van de eerdere cijfers. En nou ja, de cijfers binnen de participatiewet die lopen op. Dat is op zich een logisch gevolg van de coronacrisis. Dus we willen onze complimenten even maken dat het jullie toch lukt om bij te blijven met de werkprocessen. Wat betreft de cijfers over het bereik van de minima, stelt u in het stuk dat u daarin een stijging verwacht. Ik zou voor de volgende keer willen meegeven dat ik dan ook nog wel een paar zinnen zou willen lezen hoe u dat denkt te bereiken. En al met al zijn we hartstikke blij dat het dashboard iedere keer een betere vorm krijgt en dat ook de context op deze manier goed wordt omschreven. Dus ga zo door.
Ja, dank u wel. We gaan verder met Democraten Hilversum, de heer Gubbels.
Dank u wel, voorzitter. Laat ik ook beginnen met de complimenten. De tijdige afhandeling van de aanvraag, die is over de hele linie, is die verbeterd. En daar moet je echt wel een compliment voor maken, met name in deze coronatijd. En onze oproep is wel om deze stijgende lijn vooral vast te houden. Dan de schuldenproblematiek. In plaats van COVID-19 als een motief te gebruiken van onderbesteding van 100k, zou je het eigenlijk juist moeten zien als een extra stimulans om communicatief sterker te zijn. Dus die aansporing willen we wel nog eventjes expliciet meegeven. Waar het gaat om de minima, als de gemeente weet wie deze huishoudens zijn die recht hebben op deze minima-regeling, dan willen we ook de aansporing doen dat juist die hulp komt bij deze mensen die het hardst nodig hebben. En als hier een onderbesteding is, dan is ook daar de oproep, zet die vooral in. Bedankt.
Ik dank u wel, meneer Gubbels. We gaan over naar de PvdA.
Dank u wel, voorzitter. Aansluitend bij wat mijn collega's al zeiden, het dashboard wordt inderdaad steeds beter en dat is gewoon heel erg fijn. U schrijft in het dashboard, overal ligt daar een prachtig plaatje qua cijfers en prestaties in 2020. En voor een heel groot gedeelte kunnen wij dat onderschrijven. En veel gaat daar inderdaad ook veel beter. Maar er zijn nog wel wat kritische kanttekeningen te maken. En u zou de PvdA niet herkennen als partij die dat ook niet zou doen. Begeleiding in de wijk. Het idee daarachter onderschrijven wij volledig. De manier waar het op is opgeschreven en hoe het voor ons toegankelijk is gemaakt, daar moet echt nog het een en ander aan verbeterd worden. De cijfers die je noemt, het springt van de hak op de tak. En het wordt voor ons ondoorzichtelijk of wij dat, hoe dat wij dat zouden moeten beoordelen. Dus wij vragen daar nog aandacht voor dat u daar een betere manier voor vindt. En het gaat ook voor het wel of niet behalen van de beoogde besparingen. De vroegsignalering bij schulden loopt ver achter op de beoogde doelen. En mevrouw Duijl heeft dat heel terecht al gezegd. Juist in deze tijd is het ontzettend noodzakelijk om dat te voorkomen. Wij zijn blij met het hernieuwde inzicht van GroenLinks dat die teruggang van 120 naar, of 130 naar 120% heroverwogen moet worden. Er is voldoende onderbesteding op dat budget om dat nog een aantal jaren vol te kunnen houden. We hebben dat ook al eerder betoogd bij de behandeling van deze voorstellen. Dus wij trekken heel graag met u op, GroenLinks, om daar een nieuw abonnement of motie of wat dan ook voor op te stellen. Want het is gelet op de cijfers ook nu echt niet meer noodzakelijk om zo hard te zijn op momenten dat mensen ons zelf zo hard nodig hebben. Dus daar zijn we blij mee. Het bereik onder die werkende armen is nog geen 50% en dat cijfer als nulmeting te gebruiken. Wij vinden dat daar ook een streefcijfer aan verbonden moet worden en vragen u daar een voorstel voor te doen. Dan het tekort op de jeugd. Wij zijn er niet zo gerust op dat de controle daar nu zo groot op is. We zijn tot nu toe steeds verrast door cijfers uit de regio. Die cijfers uit de regio geven u aan dat die in dit dashboard nog niet verwerkt zijn. Vorig jaar leverde dat een extra tekort op van 2 miljoen uit mijn hoofd. En wat verwacht u nu? Als wij aan de ene kant zien, hè, uw uitleg over het achterblijven van de vraag in de laatste 2 maanden van dit jaar, zegt u ja, dat komt door de andere manier van aanbesteden en de overgang van aanbieders. Dat kan zijn, maar een andere verklaring kan er ook zijn, namelijk dat er gewoon een achterstand in de administratie is. En dat was de verklaring die vorig jaar werd gegeven. Dus wij zouden graag daar willen dat u daar attent op bent, alert op bent en toch gaat uitzoeken waar die achterblijvende vraag in de laatste 2 maanden van het jaar binnen het hele sociale domein uit naar voren is gekomen. Wat daar de achtergrond van is. Wat wij eigenlijk aan advies zouden mee willen geven, is dat het WMO-deel, met name op begeleiding, beter en helderder verantwoord moet kunnen worden om als raad daar een beoordeling over te kunnen geven. En die beoordeling gaat dan over de vraag of de veranderingen in beleid en naar begeleiding zonder indicatie of die succesvol zijn. Die vroegsignalering op schulden, die verdient echt meer inspanning dan nu wordt gegeven. Corona is daar een deel van de verklaring op, maar corona zorgt ook voor een grotere groep mensen die problematische schulden gaat krijgen. Dus extra investering, misschien weer een nieuwe coördinator, ik weet het niet, maar extra investering daarop, inspanning is in acht aan de orde. Voorzitter.
Rond u af, mevrouw Kool?
Zeker. Dat wou ik doen. Ik zei, begon met voorzitter. Ik wou me
wat goed. Ja. Ja. Oh, mooi.
En mijn laatste zin gaat erover dat een van de risico's die wij wel lopen is doordat er nu weer meer zware zorg wordt uitgesteld of op een andere manier wordt ingevuld. Wij toch ons op moeten maken voor extra kosten. Zware zorg is nu 1 keer veel duurder. En uitgestelde zorg leidt tot meer kosten. Dank u, voorzitter.
Ja, oké, dank u wel voor uw bijdrage. We gaan over naar de ChristenUnie.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij zijn ook met vele anderen blij dat het dashboard nu zo mooi met mooie cijfers komt. We geven dan ook complimenten aan alle medewerkers. Wat ons betreft is het lettertype nog wel wat klein en met name de grafiekjes. Als je dat uitprint, dan is dat onleesbaar. Dus misschien dat daar nog wat mee gedaan kan worden. Bij schulden hebben we toch ook wel de aanvulling van mevrouw van Kalk. Dat vinden we een onduidelijk stukje en ook deze zin willen we graag veranderd zien. Bij begeleiding in de wijk gaat het om reguliere begeleiding die geen specifieke aanvullende deskundigheid vereist. Dat klinkt wat denigrerend, want het gaat hier wel om deskundigen. Wij zouden graag willen zien dat daar het woordje andere wordt voor aangezet. Het klinkt misschien wat detailistisch, maar ja, het kwam op ons een beetje denigrerend over. Uitstroom naar het werk krijgt voldoende aandacht, maar ook moet het omgekeerde laagdrempelig blijven. Vooral als het gaat van wanneer iemand naar parttime werk weer terug moet keren. En dan denken we vooral aan de mensen uit de horeca. Voor ons is er wel waardering voor de wethouder voor het feit dat er bij de VNG druk wordt uitgeoefend wat betreft het abonnementstarief qua huishoudhulp. Maar tot die tijd blijft de ChristenUnie erbij. Dat weet iedereen zo langzamerhand dat wij ook hier in Hilversum ons aan de wet moeten houden. In het dashboard komt regelmatig naar voren, we voldoen aan de doelstelling. Dat lijkt een beetje als, we doen dit voor de raad. Van ons mag dat achterwege laten blijven. Het moet voor uzelf een ambitie zijn om het sociaal plein zo mooi mogelijk neer te zetten, met zo mooi mogelijke cijfers. Geeft het sociaal plein niet een ontmoedigingsbeleid door de ingewikkeldheid van het aanvragen van een PGW, dat is ook al eerder genoemd. Ouders gaan daardoor eerder zorg in natura aanvragen, zin, terwijl ze meer gebaat zouden zijn bij een PGB. Dit is het voor ons even. Hopelijk wordt deze lijn voortgezet en blijft de duidelijkheid betreft de voortgang op het sociaal plein.
Dank u. Ja, dank u wel voor uw bijdrage. Hart voor Hilversum. Mevrouw Boekries.
Dank u wel, voorzitter. Nou, ik heb een opmerking. Nou, het gaat over de leenbijstand voor woninginrichting. Statushouders dienen goed geïnformeerd te worden over leenbijstand voor woning inrichting. Statushouders die ik gesproken heb, die gaan ervan uit, dus die gesproken heb, die de leenbijstand voor woninginrichting hebben toegekend, die gaan ervan uit dat de leenbijstand niet teruggevorderd wordt. Dus dat moet dan nog even heel duidelijk naar ze toe worden gemaakt. En over het volgende punt. Nou ja, ik zag de vragen van GroenLinks over de minimabeleid. Vind dat nu in de coronatijd moet je anders gaan kijken naar de minima doelgroep. Deze doelgroep die heeft het al zo moeilijk. Als het kan, waarom niet? Om naar de mogelijkheden te kijken. Dat was het.
Ja, dank u wel, mevrouw Bokies. Ik zie nog de SP, mevrouw Verwijk.
Ja, voorzitter, dank u wel. Om maar met de deur in huis te vallen. Door de coronapanepidemie worden er geen nieuwe statushouders gehuisvest. Ja, ik oordeel dat een beetje als vreemd en misschien ook niet helemaal juist. Dus ik vraag het college daar echt werk van te maken en ons daar nader over te informeren in raadsinformatiebrief. Want het is toch heel wonderlijk dat die mensen dan met z'n allen in het AZC blijven zitten. Dus ik zou graag nadere duiding willen hoe dat dan zit en wat er over afgesproken is en wat het college doet. Ik maak me erg zorgen samen met SP over de minima-regelingen. En natuurlijk vinden wij dat die discussie opnieuw geopend moet worden. En wij vinden zeker ook dat de communicatie naar bekende minima en werkende armen veel beter kan. En wij denken ook dat de tonkregeling nogmaals beter in de communicatie moet komen. Omdat door de extra bijdrage van het Rijk er ook extra geld vrijgekomen is om een daling van het inkomen te compenseren. Schulden, dat het achterblijft, ja, dat is spijtig. Ik zou zeggen vroegsignalering en preventie. Blijf daarop inzetten, zeker in de communicatie. Wij vinden het gedeelte van de herindicaties, dat het college nu zegt van ja, wij gaan van 2 maanden van tevoren de herindicaties in behandeling nemen. Dat betekent dus dat mensen 2 maanden van tevoren een herindicatie moeten aanvragen. Dan verschuif je eigenlijk het probleem naar voren. Maar de aanvraagperiode blijft net zo lang. Maar sommige indicaties lopen maar 3 maanden of 6 maanden. En dan is het eigenlijk heel snel. Dus het is voor het administratief deel van het afhandelen is het praktischer. Maar eigenlijk maakt het voor de inwoner niet zo heel veel uit. En soms komt het ook heel erg snel. Dus ik zou het college willen vragen daar eens naar te kijken of dat bij kortlopende indicaties reëel is. Want mensen hebben dat helemaal niet op het vizier. Dan wat ik mis eigenlijk in dit dashboard, noem het mijn vaste stokpaardje, dat zijn de wachtlijsten. Ik weet dat de wethouder Walters nu gaat zeggen, ik ga die motie nog een keer bekijken. Maar bijvoorbeeld het raadsdashboard kan ook iets zeggen over wachtlijsten beschermd wonen. Kan ook iets zeggen over wachtlijsten jeugdzorg, zodat wij een beeld hebben van hoeveel mensen er wachten. Het kan bijvoorbeeld ook aangeven hoeveel statushouders er wachten of nog niet gekomen zijn of wat we in voorraad hebben. En wat de SP heel graag zou willen is dat wij in de volgende dashboard een rapportage krijgen of misschien moet dat een aparte rapportage worden over hoe het loopt met de behandeling van de 116 gezinnen die gedupeerd zijn door de toeslagenaffaire. En we kunnen ons voorstellen dat er nog meer komen. Dus dat zien wij heel graag terug, zodat we kunnen monitoren wat er ligt. En ja, die wachtlijst is echt een doorn in mijn en het oog van de SP. Dus als wij daar goed zicht op kunnen krijgen, dan wel in ieder geval via de uitvoering van de motie en de wachtlijst, monitor of coördinator en vast opnemen in de rapportage, dat is fijn. En wat wij ook graag terug zouden willen zien in de rapportage is hoe vaak er onafhankelijk deskundigen worden ingezet. Cliëntenondersteuners. Want daar hebben we een enorm budget voor. Er ligt een enorme subsidiepot. Dat zei mevrouw Walters laatst. En wij krijgen de indruk dat daar geld op de plank blijft liggen en er niet altijd mensen ingezet worden. Dus als er aangegeven kan worden van nou, dat budget is zoveel, de onafhankelijke cliëntenondersteuners. En zo loopt dat. Dan weten we hoe de stand van zaken is. En voor de rest is het fijn dat we wat inzicht en overzicht krijgen. En ik noemde het net al, ik ben reuze benieuwd naar de werkgroep naar aanleiding van de motie van het CDA die we ook gesteund hebben. Dank u wel.
Ja, dank u wel, mevrouw Verwij. Ik kijk even of er nog behoefte is aan debat. Ik zie 1 vraag van mevrouw Kalk aan... Moet u me even helpen, mevrouw Kalk? Aan Hart voor Hilversum, hè?
Ja, ja, de griffier fluistert u het helemaal goed in. Mag ik hem vaststellen? En, ja? Mag ik hem vaststellen?
Ja, gaat u gewoon.
Oh, goed. Mevrouw Boekries, meneer Lomans van GroenLinks, die heeft een pleidooi gehouden om weer opnieuw te gaan kijken naar de teruggang van 130 naar 120% hè, qua minimaregelingen. Uw pleidooi komt ongeveer op hetzelfde neer. Waarom zullen we dat niet gewoon gezamenlijk aan gaan pakken?
Mevrouw Boekies, Hart voor Hilversum.
Nou, dank u wel voor uw vraag, mevrouw Kalk. Nou, allereerst wil ik even de beantwoording afwachten van de wethouder. Daar kom ik bij u terug.
Ja? Mevrouw Boekies, het is het leuke van politiek en van raadslid zijn is dat je zelf kaders stelt. En dit is een van die kaders. En om dat afhankelijk te maken van het antwoord van de wethouder, ik vraag u naar uw opvatting.
Mevrouw Boekies.
Ja, naar mijn opvatting. Oké. Nou ja, de bezuinigingen werden bedacht omdat we geldtekort kwamen. En nu blijkt dat er geld over is. Dus dan wil ik ook wel gaan kijken of we wat kunnen doen. En wel wat de mogelijkheden zijn en samen met de wethouder.
Ja. Goed. Anderen nog voor de debatronde of kunnen we overgaan naar de wethouders? Overgaan naar de wethouders. Dan stel ik voor dat we beginnen met mevrouw... Nee, wacht even nog. Mevrouw Verwij, een vraag aan D66.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik ben eigenlijk ook wel benieuwd hoe D66 in de wedstrijd zit... naar aanleiding van onderbestedingen en het achterblijven van de bestedingen rondom het minimabeleid. Dus ik zou graag willen weten hoe D66 in die wedstrijd zit... nu er geld over is en mensen eigenlijk toch nog tekortkomen... en dat ook beschreven staat in deze rapportage. Zouden jullie bereid zijn om dat te heroverwegen?
Mevrouw Wesselink, hoe zit u in de wedstrijd?
Dank u wel. Ja, vind ik een lastige vraag. Want ik snap dat wij, dat wij budgetrecht hebben. Maar ik weet niet of er nog ook andere dingen zijn waar wij het... waar het ook nodig is. En ik denk dat we de beslissing hebben gemaakt op dat minimabeleid... afgelopen jaar. En daar sta ik eigenlijk nog wel achter.
Ja, aanvullende vraag van mevrouw Kok.
Ja, voorzitter. Ook voor mevrouw Westlink.
Voorzitter? Ik probeer een debat te voeren.
Ja, daar heeft u gelijk in. Maar ik zag u nog even in een oude chat staan. Maar gaat u gang.
Nou ja, kijk, ik snap dat mevrouw Wesselink snapt dat er begroting en beleid is. En ik snap ook dat mevrouw Wesselink dan zeker begrijpt, want dat mevrouw Wesselink is daar slim genoeg voor, dat als wij geld begroot hebben voor minima, dan gaan we het ook uitgeven aan minima. Dat heeft uw eigen wethouder altijd gezegd. Dus ik snap dat u zegt, ik hoor dat u zegt, ik wil graag dat geld misschien ook wel aan andere dingen uitgeven. Nou, dat wil de SP helemaal niet, hè. Wij willen dat geld gewoon uitgeven aan de minima en wij zouden... U als D66er en de hele partij willen houden aan de afspraak geld voor minima is bedoeld voor minima. Dus ik hoop dat u snapt wat u toen heeft afgesproken. En ik zou u willen vragen om dat geld wat daarvoor bedoeld is ook daaruit te geven. Bent u dat met mij eens? Dat geld voor minima of voor schulden bedoeld is in de begroting? We hebben geld, beleidsdoel, onderbesteding en laten we nou uitgeven aan de mensen waar het voor bedoeld is. Bent u dat met me eens?
Mevrouw Wesselink, D66.
Dat begrijp ik. Dat ben ik met u eens. Maar ik denk ook dat we op dit moment een coronacrisis hebben en dat we ook moeten kijken of we uitkomen.
Goed. Mevrouw Kok, PvdA.
Het punt is, mevrouw Wesselink, dat het geld over is. Hè? Het is onderbesteed, dus het geld ligt gewoon op de plank. Dus we hoeven niet te kijken of er geld besteed is. Nee, we hebben het geld over. Dus waarom kunt u nou de uitgestoken hand van de SP, van GroenLinks, ondertussen ook van Hart van Hilversum, Partij van de Arbeid, waarom pakt u die uitgestoken hand niet aan?
Mevrouw Wesselink.
Ja, volgens mij heb ik dat net uitgelegd. Ik wil daar nu niet een beslissing over nemen, omdat ik eerst wil kijken of we daar nog andere... Ja, niet of we het ergens anders aan willen uitgeven, maar of het ergens anders misschien nodig is, omdat we ergens niet uitkomen.
Maar dat zou een begrotingswijziging met zich meebrengen. Want een bedrag boven de 50.000 zomaar besteden voor iets anders, niet binnen het onderwerp minimaregeling, brengt een begrotingswijziging met zich mee. Terwijl we hier nu een oplossing kunnen vinden binnen de begroting door gewoon de onderbesteden middelen te hergebruiken. Dus dat is toch veel eenvoudiger?
Dat is zeker eenvoudiger, maar de realiteit is volgens mij ook dat we op dit moment in een crisis zitten. En ja, ik wil daar graag dan straks de begroting
over. De crisis die raakt deze groep die hier afhankelijk van is enorm. En de oplossing ligt dus voor de hand om er nu het goede mee te doen. En ik daag u uit om met ons dat goede te willen doen.
Ik ga erover nadenken, mevrouw Kalk.
Oké, we gaan over naar mevrouw Bijl Hilversums Belang.
Ja, op het gevaar af dat het mosterd naar de maaltijd is. Ik wilde eigenlijk vragen aan D66 hoe zij het zien dat corona wordt nu gebruikt als een beetje een doekje van bloeden van ja, het is, we zitten in een crisis. Die crisis die raakt, zoals mevrouw Kalk ook zegt, juist de minima harder dan gemiddeld. Ik durf niet te zeggen het hardst, maar zeker harder dan gemiddeld. Er is onderbesteding. Is nu juist niet de reden van het probleem voor een deel corona? En is dat dan niet vreemd dat u corona juist aanvoert als een reden om misschien niet het geld voor deze doelgroep te besteden, waar het oorspronkelijk voor bedoeld was? Ik volg u niet meer, mevrouw.
Oké, mevrouw Wisselink.
Nou ja, wat ik probeer te zeggen is dat we een coronareserve hebben moeten opzetten natuurlijk ook. Omdat we toch verwachten dat er ook tekorten gaan komen en dat we meer moeten gaan uitgeven. Dus dat is eigenlijk waar ik op doel.
Ja, maar de coronareserve is iets anders dan een onderbesteding op het onderdeel minima.
Ja. Nou, volgens mij loopt er nu een herhaling van deze redenatie, maar zie ik een consistente beantwoording iedere keer. Dus we krijgen steeds hetzelfde antwoord, ondanks dat u de vraag op andere manier stelt. Ik wil even door, want ik zie dat de SP ook naar het CDA nog een vraag heeft.
Ja, voorzitter, ik spreek mijn in deze na paastijden socialistische vrienden aan van het CDA. Om de vraag te beantwoorden, meneer Van Voorde, wat zou u doen met de overgebleven minimagelden en schuldhulpverleningsgelden?
Meneer Van Voorde.
Nou, een hele goede vraag van de SP. Uiteraard vinden we het natuurlijk heel belangrijk dat geld waar dat voor bestemd is ook daarvoor wordt ingezet. Maar ik vind eigenlijk dat deze discussie niet hier thuis hoort, maar tijdens de jaarrekeningen. Dit gaat over 2020. Daar worden al deze overschotten prima inzichtelijk gemaakt. En u weet dat wij altijd als eerste zijn om die gelden weer te bestemmen waar ze voor nodig zijn. In dit geval voor de minima. Kijk, het is belangrijk dat we met incidenteel geen structurele problemen kunnen oplossen. Dus daar moeten we dan goed naar kijken. Maar ik sta aan uw zij, hoor.
Voorzitter, ik zou dan toch even volgen, want ik hoor nog een klein beetje een uitstelmomentje.
Maar nog even dan.
Ja, het is een debatmoment, hè. Een klein uitstelmomentje bij meneer Van Voorde. Kijk, de jaarrekening is nog wel een eindje verder weg. Hè? En er zitten nu wat mensen in de knel, onder andere door de coronacrisis. Hè? Die zijn hun baan verloren en die kunnen niet gedekt worden uit de coronareserve. Want die is voor andere dingen bedoeld, ondernemers en zo. Zouden we niet gewoon moeten inzetten zoals meneer Lohman zegt, om misschien toch dat onderdeel verhogen van minima budgetten, regelingen wat verhogen? Bedoel, dat kan nu, dat kan snel. Pas binnen het budget, begroting, daar zijn we toch voor aangenomen. Hoe denkt u daarover?
Nou, voorzitter, als ik daarop mag reageren, dan zou ik wel aan de SP ook willen vragen om daar gewoon met een prudent financieel voorstel voor te komen. Kijk, u ziet bij mij een aarzeling, maar dat heeft helemaal niet met het onderwerp te maken, maar wel met de manier waarop u dit brengt. We gaan natuurlijk niet op de achterkant van een bierveeltje hier zaken gaan uitrekenen en handtekeningen onderzetten. En zo gaan we het doen. Ik denk dat daar gewoon een prudent voorstel voor moet komen. En dan lijkt me dat heel goed om daar zaken aan te pakken. Maar wat ik wel zei, we moeten niet met incidenteel geld structurele zaken gaan oplossen. Dus als we teruggaan naar de 130%, waar in principe geen bezwaar tegen is, dan moet daar ook langdurige dekking voor zijn.
Ja, voorzitter, er lijkt me geen probleem om dat te fixen.
Oké, nou dat is dan de volgende. Dan wil ik met uw welnemen hiermee de debatronde even afsluiten en even over naar de wethouders. En ik zou alfabetisch willen beginnen met wethouder Walters. Wethouder.
Ja, dank u wel. Nou, allereerst natuurlijk hartstikke bedankt voor alle complimenten van alle partijen. Zeker voor de ambtenaren en voor het Sociaal Plein. Veel teammanagers en ondersteuners helpen ons ook vanavond. Dus die horen ook allemaal wat jullie zeggen. Dus nou, welgemeend bedankt daarvoor. En het CDA zegt het gaat beter. En ja, hoe kijkt u nu aan tegen die mantelzorgwaardering? Nou, we zijn van plan daar aan het eind van het jaar extra personeel voor in te zetten, omdat we die piek inderdaad zien aankomen. En het wachten op derde partijen. We hebben in ieder geval met Argonaut, die medische adviezen afgeeft, al afspraken gemaakt om daar strakker in te zijn. Dus we werken daar gewoon aan. Dus ik zou zeggen, hou het in de gaten in het volgende dashboard. De duiding van het begeleiding in de wijk. Ik denk dat dat al met al toch een beetje lastig is op schrift. Dus ik zou willen voorstellen daar een BVS over te organiseren. Dat wordt dan wel na de zomer, want het zit bomvol. Daar kan ik ook niks aan doen. Maar dat geeft ook de kans om nog even wat meer te groeien in alle wijken. Dus dat lijkt mij helemaal zo gek nog niet. Dan zegt u, ja, de jeugd komt nu meer neer op zware zorg. Ja, de praktijkondersteuners jeugd zijn ook wel weer aan de slag. Dus we verwachten een evaluatie daarvan na de zomer. Dus dan weten we ook beter hoe we daarmee verder gaan. En dat moet ook helpen om lichtere zorg in te zetten. U vraagt wat is het effect van thuisbezoek versus telefonisch. Nou, voor de jeugdkant kan ik stellen dat vanuit jeugd gaat men altijd op huisbezoek. Dus daar is niks veranderd. Het gaat alleen over de WMO-vraag. Ik zou willen voorstellen dat we bij het volgende dashboard kijken of we daar iets meer over kunnen zeggen. Of we dan een idee hebben wat beter is of wat werkt. En dan kom ik bij de VVD. Ja, die is ook blij ermee en die wijst op de betaalbaarheid. Inderdaad moeten we daar nog even de definitieve cijfers voor afwachten. Maar dat zei ik al in het eerste stuk. Dus dat hoef ik dan ook weer niet te herhalen. Het is even wennen. ChristenUnie zegt een PGB-aanvraag is best wel ingewikkeld. En worden ze dan niet richting de zorg in natura geduwd? Nou, dat is nou precies een van de redenen waarom we toch veel aanbieders hebben in ons inkoopsysteem. Zodat er ook veel keus is bij gewone aanbieders zonder meteen over te gaan tot een PGB. Maar dat blijft wel mogelijk en dat is ingewikkelder. Dat blijft een feit. Even kijken. Dan de PvdA. Die zegt ook begeleiding in de wijk graag wat duidelijker. Nou, we zullen bij het volgende dashboard op de formulering letten. En ik denk dat we dan in de BVS wat nog verder kunnen toelichten. Hoe het jeugdtekort uitpakt. Ja, dat weten we inderdaad nog niet precies. We zitten wel dichter op de cijfers, zoals ik al eerder zei. De laatste twee maanden, de administratie, heb ik u uitgelegd. Dat zit erin dat we in een drukke tijd, zoals bij die inkoop, wel al meteen de beschikking sturen en de zorg starten, maar de administratieve afhandeling soms iets later doen om de focus op de inwoner te houden. En dat kan dus prima betekenen dat deze aantallen in januari en februari toch iets stijgen. Dus wij zien dit als een tijdelijke dip en dat heeft met de drukte van de inkoop op dat moment te maken. Ja, dat was dat. Dan de SP. Wij zijn niet de portefeuillehouder over de statushouders, dus ik kan daar ook niks over zeggen eigenlijk. De herindicaties naar voren halen. Nou ja, dat doen we natuurlijk niet bij indicaties die net een maandje lopen. Dus er zijn ook veel herindicaties die een half jaar tot een jaar lopen. En dan is het eigenlijk ook wel goed om het gesprek op tijd aan te gaan van hoe loopt het tot nu toe en is verlenging nodig of niet. En worden de doelstellingen met deze zorgaanbieder wel behaald?
Wethouder, u heeft een interruptie van mevrouw Verwij van de SP.
Voorzitter, dank u wel. Ik heb alle begrip dat u niet de portefeuillehouder bent. Maar er staat nogal een bouwde stelling. Er worden in de coronacrisis geen statushouders gehuisvest. Dat vind ik best een zorgelijke ontwikkeling. Dus ik kan me voorstellen dat u mij wel toezegt dat u even gaat informeren bij wethouder Heller. En dat u wethouder Heller dan zegt dat u toegezegd heeft dat u mij daar even over informeert. Over wat daar nou precies mee bedoeld wordt. En ik snap dat dat een technische vraag is, maar ik vind het ook gewoon een politiek heel belangrijke vraag.
Goed, de wethouder.
Ja, nou, dat gaan we even aan wethouder Helle vragen om dat te beantwoorden. Dat is goed. Even kijken. Wachtlijst in de zorg. Kom ik inderdaad nog op terug? Dat voorspelde niet goed. Ja, u doet wat suggesties wat u bij het dashboard wil hebben. Volgens mij staat er nog een motie over open, ook over de uitbreiding hè, van het dashboard, waar we langzamerhand ook steeds meer mee bezig zijn. Dus ik kan me voorstellen dat we de volgende dashboard of het dashboard daarop als evaluatiemoment pakken van is het zo qua opzet in orde. Want dat was de strekking van die motie die door een groot deel van de raad gesteund is toen. Dus daar zijn we gewoon nog mee bezig en dan kunt u ook uw aanvullingen kenbaar maken. Maar dan is het ook aan de hele raad om dat te ondersteunen of niet.
Ja, goed, dank u. Denk ik zowel in deze termijn. Mevrouw Wolters, aanvullingen nog op wethouder Wolters?
Was je er?
Ja.
Ik wilde toch even een interruptie doen. Kijk, wethouder Wolters zegt, kijk, u kunt in de volgende dashboard nog een keer uw aanvullingen noemen. Maar bijvoorbeeld de inzet van onafhankelijke cliëntondersteuners als rapportagemoment. En bijvoorbeeld een update over hoe het gaat met de mensen van de toeslagenaffaire. Dat zijn redelijk belangrijke dingen, zeg maar. Juist nu kunnen mensen de weg naar het sociaal plein niet altijd vinden en hebben ze hulp nodig. En u heeft zelf gezegd, er is een enorme pot. En de toeslagenaffaire, dat is nogal heftig. Daar zou ik graag, los van een tweetje van mevrouw Wolters, dank u wel mevrouw Wolters, dat het 116 gezinnen zijn, wel wat meer over willen horen. Wat dat impliceert en wat het betekent en wat we doen. En dat is misschien een vergeten vraag.
Punt is duidelijk. Ik wil
eerst wel even op reageren dat we natuurlijk dit dashboard met de raad samen hebben opgesteld. Dus in die lijn werken we ook. Dus ik zou ook het evaluatiemoment willen benutten om daar dan weer andere of extra dingen aan toe te voegen. Omdat het niet elke keer te veranderen, maar gewoon een evaluatiemoment voor te hebben.
Ja, begrijp ik, maar mij wordt ook advies gevraagd. Sorry dat ik even reageer. Dus, en dat advies geef ik bij deze.
Ja, helder. Oké, mevrouw Wolters, nog een aanvulling? Of zijn we wat betreft de beantwoording al rond?
Wat mij betreft niet. Ik zou graag nog wat willen aanvullen. Allereerst heb ik net in de chat gezet dat de BVS-schuldhulpverlening de 15e is. Daarin zal het uiteraard gaan over schuldhulpverlening, maar mevrouw Verwij wordt daar ook op haar wenken bediend, want daar wouden we ook de stand van zaken van de toeslagenaffaire behandelen en de contacten die we hebben met de slachtoffers daarvan. Zult u dan van mij horen dat communicatie voor schuldhulpverlening dit jaar zeer van belang is. Dat is het speerpunt, hè, om juist ook ik zou bijna willen zeggen de nasleep, maar we zitten er nog vol in deze coronacrisis. Mensen zo snel mogelijk naar ons toe te willen halen en verwijzen. We hebben, dat heb ik net ook aangegeven, al een communicatiecampagne gestart. U heeft de billboards al wellicht kunnen zien aan de straten. We hebben ook aan begin dit jaar aan de ons bekende minima boekjes gestuurd met alle beschikbare regelingen daarin. Nou, er is van alles, loopt ook op social media. In de kranten zijn we volop aan het communiceren. Dus dat realiseren we ons terdege. Even kijken hoor. Met de heer Van Voorde ben ik het eens. U heeft dat wat mij betreft heel mooi verwoord. Hè, dat als het gaat over onderschrijvingen, dat we die met de jaarrekening behandelen. We zullen daar zeker op terugkomen om in ieder geval één overhevingsvoorstel nog te doen. Ik wil wel echt met klem aangeven dat het afgelopen coronajaar geen representatief jaar is geweest. Dat heeft voor rare situaties gezorgd, voor echte trendbreuken en onvoorspelbaarheid. Ik heb ook aangegeven, we verwachten dat we dit jaar een toeloop zullen krijgen van mensen die de regelingen hard nodig hebben. En ik denk ook dat we het daarvoor beschikbare budget eveneens hard nodig hebben. Ja, dus ik zou willen aanraden voorzichtig te willen zijn met het afgelopen jaar. En dat niet als voorbeeld te willen hanteren voor de komende jaren. Om daar met incidentele situaties structurele dingen te willen dekken. Die wellicht erg moeilijk worden. Even kijken hoor. Er was nog een vraag over vroegsignalering. Ook dat is natuurlijk ontzettend van groot belang. Maar wij zijn ook wel afhankelijk van de signalen van partners die wij hebben. En welke signalen bij ons binnenkomen. Alle signalen die wij hebben binnengekregen, die zijn opgepakt. Dus als partijen wel degelijk bezig zijn met signalen die zij naar ons kunnen doorgeven, dan pakken we ze ook meteen op. Even kijken hoor. En volgens mij extra communicatie voor de tonk is nog gevraagd. Die komt er ook. Daar zijn we ook nu druk mee bezig. We zijn eerst aan het kijken geweest hoe het komt dat de tonk nog niet voldoende benut wordt. Ik merk dat mensen niet altijd denken dat het voor hun bestemd is. Hè. Mensen denken vaak dat het voor ondernemers is. Nou, dat is niet zo. Dus ook daar hebben we nog wat te doen. Het is wel een landelijk signaal ook dat de tonk nou niet heel ruim wordt benut. Maar goed, daar gaan we ook mee aan de gang. Even kijken hoor. En volgens mij, er werd nog gevraagd over statushouders. Voor leenbijstand. Die worden goed geïnformeerd hoor, als het gaat over woninginrichting. Dat gebeurt zowel door het Sociaal Plein als door vluchtelingenwerk. Even kijken hoor. Volgens mij ben ik door de opmerkingen heen. Dank u wel, voorzitter.
Ja, dank u wel. Ik zie nog een interruptie van het CDA. Maar daarvoor was al een reactie van mevrouw Kalk. Is die al gegeven, mevrouw Kalk? Of,
Nee. Dus als u mij het woord geeft, dan doe ik even...
Ja.
Het is een beetje misschien... Ik wil hem even wat breder inleiden, wethouder. Want we gaan nu een beetje weer in de oude stijl van vergaderen belanden. Tweede termijnen worden nog vragen gesteld, worden beantwoord, maar er vindt geen debat plaats. En dat is naar mevrouw Walters toe. Mijn opmerking is een politieke opmerking. Ik vind het namelijk niet verstandig en ook onverantwoord dat mensen door een verandering in aanbestedingsprocedures en zorgaanbieders uitstel van zorgvraag oplevert. En daar wijs ik u op. En u geeft me nog een keer uitleg van hoe dat zit. Ja, dat begrijp ik wel. Maar ik vind het onacceptabel. Het is een politieke opvatting. En ik daag u uit om daar een politiek antwoord op te geven.
En nou, het politieke antwoord is dat het niet een uitstel van zorg is, dat het alleen een uitstel is van de laatste stap in het proces, het administratief afhandelingssysteem.
Als er minder unieke cliënten zijn in de laatste 2 maanden, dan is dat een uitstel van zorg.
Nee, dat klopt niet. Helder. De zorg wordt verleend, de indicatie is verstrekt, de zorg is gestart. Alleen de laatste administratieve handeling is nog niet gedaan en dan telt die niet mee als unieke cliënt.
Oké.
Okay.
Ja. Nou,
de signalen die wij daarover uit de samenleving krijgen zijn toch lichtelijk anders. En we gaan zien in het volgende kwartaal, als we bij de volgende rapportage, of die zorg dan zich herstelt. Hè? Want dan heeft u gelijk en heb ik ongelijk. Dus dat gaan we dan zien. Maar okay, ik zou wel graag in dit deel van de vergadering echt het politieke debat met elkaar willen voeren. En niet alle vragen opnieuw informatief gaan beantwoorden. En dat geldt ook richting... mevrouw Wolters, die minima-regelingen, En dat geldt ook voor de tonk. Het minder benutten van de tonk, dat heeft ook mee te maken door de wijze waarop de toegang is geformuleerd. Naarmate je de toegangseisen verlaagt, zal er meer gebruik worden gemaakt. Dus u kunt daar veel ruimhartiger in zijn. En ik zou u willen oproepen om dat ook vooral gebruik te maken van de ruimte die u van Koolmees daarvoor gekregen heeft.
Oké. U roept op. Ik ga even door met het CDA. De heer Van Voorde.
Ja, dank voorzitter. Wethouder Wolters is vergeten een vraag van mij te beantwoorden. Dat ging over de instroom van de bijstand. Je ziet dat dat toeneemt. En wij hebben ooit een beleidsplan vastgesteld op basis van de wetenschap voor corona. En eigenlijk mijn vraag aan de wethouder was, zullen we dat niet intensiveren? Heeft u niet meer geld nodig? Kom met een plan naar de raad waardoor we meer mensen uit de bijstand gaan krijgen.
Ja, mevrouw Wolters.
Wat mij betreft hebben wij door alle maatregelen die we nu nemen, ook op regionaal niveau, en met de bijstellingen van perspectief op werk en werken naar werk, hebben wij alle capaciteit dusdanig klaargezet en alle middelen dusdanig benut dat wij mede te kunnen inspelen op een veranderende arbeidsmarkt. En dus ook op de gevolgen van corona. Dus zowel qua instroom als qua uitstroom denken wij hiermee voldoende geëquipeerd daartoe te zijn. Dus wat mij betreft, ik zou zeggen, wij willen er graag mee aan de gang en delen ook de ambitie om mensen zo kort mogelijk in de bijstand te houden en mensen zo snel mogelijk naar werk of andere activiteiten door te leiden. En ook ervoor te zorgen dat mensen eigenlijk niet instromen. Daar preventie in te hebben. Ik stop er gewoon van de ambities.
Goed. Met uw welnemen wil ik dit onderwerp afronden. De inhoudelijke advisering niet, meneer Van Voorde.
Nou, ik sluit me wel aan bij mevrouw Kallen. Ik wil graag met de wethouder hier dus wel een debat over aangaan. Want nu is het gewoon een vraag en antwoord.
Dat is een terechte vraag van mevrouw Kalk. Maar dat heeft ze net geprobeerd. Daar kwam geen reactie op. Dus ik wil het hier wel even voor nu bij laten. Laten we nou maar even met het appel doen dat we bij het volgende onderwerp dat debat, want u appelleert daar ook terecht over, dat we dat proberen te houden ook bij dit onderwerp. Ook met de beide wethouders.
Voorzitter, ik zou het toch willen vragen dat ik even naar u dan zou willen reageren. Ik heb een bijdrage, daar staan een aantal vragen in de wethouder. Wethouder beantwoordt mijn vraag niet. Ik stel een verduidelijkende vraag. Daar wil ik voor de rest op ingaan en u staat me dat niet toe. Ik begrijp het, maar ik vind het wel onwenselijk.
Ja, wat bedoelt u met, u heeft antwoord gehad op uw vragen. Wat zou u voor verdieping dan nog willen aanbrengen,
ik ben het niet met de wethouder eens en ik zou de wethouder meer willen bevragen op het feit dat er een vastgesteld document is in de raad over een periode voor COVID. Dus ik wil eigenlijk gewoon een inhoudelijk debat met de wethouder hierover en dat is nu niet mogelijk.
Maar mag ik één vraag stellen ook? Is het niet de bedoeling dat de raad dat meer doet? Ja, dat is misschien volgens mij is dat niet aan de wethouders.
Nee, maar het is wel de bedoeling, wethouder, dat wij in debat met u kunnen gaan. En door het als vraag en antwoord in te richten, vindt er niet een uitwisseling op debatniveau. Dus u kunt gewoon op het moment dat wij met de tweede ronde bezig zijn en na de oordeelsvorming gewoon meedoen aan het debat.
Ja.
Tot u de gelegenheid krijgt, zoals vroeger, in de tweede termijn, enzovoort, enzovoort. U kunt gewoon meedoen met het debat. En natuurlijk, op een bepaald moment, dan is het aan ons om daar een opvatting over te formuleren. Maar de politieke uitwisseling doen we wel met z'n allen.
Nou, voorzitter, dan zal ik mijn vraag aan de coalitiepartijen graag willen stellen.
Ja, nou, doet u dat.
Nou. Heel goed. Dan is de vraag bijvoorbeeld voor D66, maar ook voor de VVD. Vindt u dat wij voldoende doen om mensen uit de bijstand te krijgen? En met de middelen die we ooit hebben vastgesteld, daar zijn misschien nog wat coronamiddelen bijgekomen. Maar dat inzicht hebben we eigenlijk niet volledig. Vindt u dat wij er alles aan doen om mensen zo kort mogelijk in de bijstand te laten zitten? Of verwacht u een voorstel om daar meer ambitie bij te hebben? U heeft destijds aan de voorkant van het coalitieakkoord heel veel ambitie getoond. Dat is allemaal weggezakt. Nu vraag ik u, toon meer ambitie en maak er even de middelen voor vrij. Staat u daarvoor open?
Wie van de coalitiepartijen wil daarop reageren?
Ik vroeg het aan D66 en aan de VVD, voorzitter.
Ah, nou ja, misschien dan moet ik ze nog vragen, toch? Meneer Vervoorigs wil reageren, maar ik ga ervan uit dat ze dat wel willen. Wie mag ik het eerst het woord geven? VVD of D66?
Ik wil wel het woord,
ja,
voorzitter.
Meneer Rijmerink, VVD.
Het is niet specifiek mijn onderwerp, maar dat van mijn collega Westening. Maar dat wil niet zeggen dat ik daar niet een mening over heb. Ik denk dat het dashboard wel wat vragen openlaat. En dat ik die ook, die heb ik ook gesteld in het begin van de discussie. De antwoorden van de wethouder laten nog wel wat vragen voor ons open op dit terrein. Dus ik hoor wat de heer Van Voorden zegt. En ook wij zijn van mening dat er wel wat verduidelijking moet komen over die ambitie. Als het gaat om mensen uit de bijstand te krijgen en het ervoor te zorgen dat we ook meer preventie hebben. En ervoor zorgen dat we ook met de aankomende golf van mensen die waarschijnlijk een aanvraag zullen moeten gaan doen. Zorg dat we daar dat minimaliseren.
Ja, en D66 nog een reactie op de vraag van de heer Van Voorden.
Ja, het is natuurlijk hartstikke lastig ook om aan het dashboard nu te zien hoe het precies gaat. Omdat we in een coronacrisis zitten en er steeds meer mensen juist in die bijstand komen. Dus ik vind het lastig om daar nu een antwoord op te geven. Volgens mij, als ik het me goed herinner, ging het juist wel heel erg de goede kant op ook met de uitstroom uit de bijstand. Dus wat dat betreft denk ik dat er eigenlijk best wel al behoorlijk wat gedaan wordt op dit moment.
Goed. Ja, ik denk, meneer Vervoorden, dat dit eigenlijk het antwoord op uw vraag is en het debat daarmee niet echt verder komt in de zin zoals u dat graag zou willen zien. Dat zie ik eigenlijk
voor de evaluatie, voorzitter.
Ja. Maar laten we, kijk, dit is ook nog even met het nieuwe model experimenteren. Ik denk dat die debatten juist heel erg waardevol zijn. We hebben er net even een paar klein gehad. Maar dat kan natuurlijk nog anders. En die rolverdeling, zoals mevrouw Kalk dat ook aangeeft, waarin wethouders wat meer daar ook in het debat deel kunnen nemen, dat is eigenlijk wel waar we naartoe moeten werken. Anders blijven we toch een beetje in een oude tweede termijn hangen. Dat was eigenlijk haar punt. En terecht. Ik wil hiermee afronden dit onderwerp. Ik denk dat we wat dat betreft inhoudelijk het college zaken meegegeven hebben, complimenten hebben gemaakt, maar ook zorgpunten hebben gedeeld. Die de beide wethouders meenemen. Dan wil ik hiermee dit onderdeel beëindigen. En dan gaan